In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Het Europese examen van 5-4-1 van Ajax bleef steken op 0-0, maar dat biedt perspectief, zo lijkt het. Ajax had zicht op een zege tegen Aston Villa.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 8 maart, vandaag met Maarten Wijfels. Maarten, het examen, ik begon net ermee, Johan zei het gisteren ook al, als dit nou zou slagen, dat 5-4-1, 5-3-2, dan zou dit wel eens tot het einde van het seizoen kunnen blijven. Is dit genoeg defensieve zekerheid, dit systeem, denk je?
Ja, in deze wedstrijd wel. Het zag er goed uit. Kijk, het was voor het eerst, nou ja, het seizoen is, wat is het, bijna 8 maanden bezig.
Ja.
En voor mijn gevoel zag je nu voor het eerst een weerbaar Ajax en een ploeg die... Ja, waarvan je het idee had van, nou, de organisatie is dat goed. En zelfs als ze eventueel een goal hadden tegengekregen, dan hadden ze nog wel de rug gerecht. Het zag er steviger uit dan anders. En met meer overtuiging. En ja, dat zat hem in een aantal spelers. Maar ja, het zat hem ook in... ik heb toch wel genoten van die Kaplan.
Ja, veel mensen inmiddels.
Maar ik moest een paar keer ook aan Khalid Boularouche denken.
Ja.
Daar vond ik een beetje dat ik dacht van, nou, daar staat een kannibaal. En hij zat er kort op, maar hij is ook aan de bal goed. En het woord op televisie ook bij ESPN viel het woord oriëntatie. En inderdaad, dat heeft hij wel. Hij kijkt inderdaad om zich heen. Weet toch wel aardig wat er gebeurt op het veld. En... Als dit een jongen is die zich kan doorontwikkelen, dan heb je daar wellicht wel een goeie aan. Het is natuurlijk nog vroeg, laten we het even, hij is lang geblesseerd geweest. Maar ja, dat zag er goed uit. En ze hadden natuurlijk eigenlijk moeten scoren in de eerste helft.
Nou ja, dat wil ik zeggen, ja.
Hij kreeg een duwtje. Dus Bobby, dat speelde wel mee. Maar dan nog, ja, die man... het was echt van pak ze Brian. Hij ging af en toe dwars door de tegenstander heen als het moest. Maar dit Ajax, ik vind al die supporters die zo'n klote seizoen hebben. Je zou bijna zeggen, je gunt ze ook eens zo'n wedstrijd. En dan, ja, het zegt ook wel weer wat dat stadion, dat ging bijna uit zijn dak voor een 0-0 tegen Aston Villa. Ja, daar zouden ze 3 jaar geleden de neus voor opgehaald hebben. Maar ja, het zijn andere tijden. Een nood breekt wet. Er wordt heel anders gespeeld. Dit was goed en wat bijvoorbeeld ook dan wel nodig is als je zo speelt. Dat je ook inderdaad centrale verdedigers hebt die durven door te dekken.
Ja.
Dat gebeurde allemaal. Het biedt perspectief, waarbij het denk ik in de return nog wel steeds heel, heel moeilijk zal worden.
Dat was mijn vraag was ook maar, alweer. Hoe serieus nam Villa deze wedstrijd? Ja. Want dat was ook een beetje de vraag, toch? Die kwamen volgens mij echt voor een 0-0 hier, of niet?
Ja, weet je, het is een beetje lastig. Je hebt die Engelse ploegen nu in Europa deze week. Of tenminste, in de niet in de Champions League, maar in de kleinere Europese toernooien. Dan, dan zie je dat Liverpool, die halen dan uit bij Sparta Praag. Maar bijvoorbeeld Brighton, die verliezen ook 4-0 bij
AS
Roma. Ja. Het kan zijn, want Roma, Lukaku was weer op dreef. Dus kan zijn dat, ik heb wat fladder gezien. Het kan zijn dat Roma gewoon heel goed was. En dan hebben zij een keer uitgehaald. Maar het kan ook zijn... Ja, dat Brighton, dat er ook niet helemaal top was. En Aston Villa, ja, die stelde ook wel teleur. Deed er natuurlijk een paar niet mee. Maar goed, aan de andere kant, ja, het is toch ook een eer te na om zo'n wedstrijd te verliezen. Dus ze hebben uiteindelijk nog wel... inderdaad, de wedstrijd niet weg te geven dat je dan 2-0 verliest of zo. Dus dat kun je ook niet zeggen. Maar het zal in Villa, in Birmingham, zullen ze wel beter voor de dag komen.
Ja, je voelt ook een beetje, ze spelen dit weekend tegen Spurs. Alsof die wedstrijd voor dit weekend voor hun ook wel van essentieel belang is. Omdat Spurs vijfde staat en mathematisch gezien op 2 punten van ze staat.
Ja, je kunt ook zeggen inderdaad, want ik zat het net toevallig in te tikken voor mijn rubriek. Dat als Villa wint, staan ze 8 punten voor met een wedstrijd meer.
Ja.
Maar ja, dan sta je wel voor het gevoel even 8 punten voor. Dus dat is wel belangrijk. Want in Engeland speelt van de top 5 spelen er 4 tegen elkaar dit weekend.
Ja, precies.
Ja.
Dus dat zou kunnen, weet je, niet gelijk om wat af te doen aan de prestatie van Ajax. Maar dat is ook wel natuurlijk wat vaak bij dit soort ploegen in hun achterhoofd speelt. Toch die Premier League en de kans op Champions League.
Ja, is natuurlijk is veel. Maar ik zat ook een zinnetje op te schrijven met Ajax. eindelijk een Ajax-team waar je ook als kijker iets mee hebt. Ja, ik vind, het zat hem ook in bijvoorbeeld zo'n Taylor. Ja, als je ziet, die gaf alles. Ja, dit was nog het dichtst bij een doelpunt, ook tweede helft. Ja, ik vind als je nu Ajax-fan bent, dan helpt die jongen en beloon dat ook met een applaus in de thuiswedstrijd die ze dan zondag spelen. Want hij recht toch ook zijn rug op zo'n moment, wat echt niet zo makkelijk is. Dus ja, we hebben dit seizoen in alle podcasts, ook bij de collega's, er zal veel op Ajax gezeken zijn en volledig terecht. Maar dan mag je ze ook wel eens de credits geven voor hoe dat nu ging. Dus ja. Het was prima om te zien.
En wat mij nou verbaast, Maarten, en jij loopt al langer mee in het wereldje, want je bent 2 jaar ouder. Maar in dit wereldje zeg maar, van de voetballerij is toch de gulden regel, als het defensief niet goed staat, dat je dan begint met de defensie dichtzetten en daar je...
Waarom dit eigenlijk ook wel leuk is als dit zou lukken bij Ajax, hè, dat ze in elk geval wat stabiliteit vinden, ook in de Eredivisie, dat is dat gezeur dat je dan... Dat als je Ajax bent, dat je dat eventueel niet anders mag gaan spelen. Je moet gewoon als trainer, je speelt naar je mogelijkheden en naar de onmogelijkheden, de mogelijkheden van je selectie. En als jij geen buitenspelers hebt, om wat voor reden ook, ze zijn ziek, zwak, misselijk, ze zijn niet goed genoeg. Ja, dan ga je anders spelen. En ja, wat is daarop tegen? Kijk, het is het mooiste als je dit kunt doen, hè, zoals PSV dit seizoen doet in Nederland. En zoals Feyenoord het probeert. Maar ja, als dat aantoonbaar bij Ajax altijd open huis is en voorin denk je, ja, waar zit ik naar te kijken? Ja, dan pas je het gewoon aan. Dat is toch niet zo moeilijk? Dat is gewoon de plicht zelfs van iedere trainer. Ja. Iedere trainer heeft de plicht om het zo neer te zetten dat het, nou ja, dat je in elk geval jezelf maximaal de kans geeft om een wedstrijd te winnen. Of om in elk geval niet te verliezen. Daar is spel toch voor bedoeld?
Ja, precies. Ja, dat is,
lijkt me niet zo ingewikkeld hoor.
Nee, helder. Nou goed, laten we kijken hoe dit gaat lopen voor Ajax volgende week. Nog even, want je had net over Brighton. Dat ging op bezoek bij AS Roma. Los van dat Brighton daar hard onderuit ging, hè, tegen AS Roma. Mm-hmm. 2 fans neergestoken in de voorafgaand aan deze wedstrijd. Maar ook tijdens de wedstrijd fans bekogeld met flesjes, met muntjes en aanstekers. Brighton gaat bij de UEFA een protest indienen. Maar dat is dat ook wel weer een verhaal. Hè? Dat je gewoon een leuke Europese wedstrijd wil meemaken, gebeurt je dit?
Ja, nou ja, het helpt ook weer niet mee in de discussie die ook toch Europees, in Europees verband wel zal gevoerd worden de komende tijd. Van ja, uitsupporters, hoe zit dat? Ja. Dan kun je zeggen dat de Brighton fans er niks aan kunnen doen. Maar daar zal de conclusie zijn, ja, als er geen uitfans zijn, is er waarschijnlijk ook geen rotzooi. Want dan zoeken de thuisfans ook niks op. Ja, dat is natuurlijk is dat treurig. En het lijkt me dat er ook niet Brighton, die staan toch niet bekend als...
Als vechtersbazen? Nee. Nee.
Maar goed, ik kan mis hebben hoor, maar dat ik geloof het niet. Nee. Daar hoor je dan nooit wat over.
Nee, maar het is een opmerkelijk bericht dat kwam uit het Europese toernooi. Hoe kijk je überhaupt naar deze Europese week? Zijn nog jou opgevallen deze Europese week?
Ik heb toch wel met plezier zitten kijken. Ondanks dat, Manchester City, dat was wel duidelijk dat die zouden gaan winnen. Maar dan zie je, je ziet bijvoorbeeld die 2 jonge jongens die meededen. Bij hen op middenveld, Rico Lewis en Dobbs heet die jongen. Ik weet even zijn voornaam. Bob. Even zijn voornaam vergeten. Maar 2 jonge gasten, hè? Want Kevin de Bruyne en zo kregen rust. Maar die doen dan mee en ja, die draaien ook gewoon mee. Die doen hele logische dingen in het veld. En ja, dat is mooi als die jongens ingespeeld worden op middenveld. Dan draaien ze meteen door in de aanname. En dan staan ze meteen met gezicht naar de goal verder voetballen. Dat zijn allemaal van die basisdingen die... Ja, die je dan daar ook terugziet. En Haaland maakt ook weer een mooi doelpunt. Dat. En ik zat ook te kijken naar Real Madrid tegen Leipzig. Nou ja, dat had toch... Leipzig heeft daar toch iets laten liggen. Want Real had echt een slechte dag. Ancelotti na afloop, die erkende dat ook. Het was echt heel slecht van onze kant. En ja, Leipzig... Ja, Leipzig had daar... Die hadden echt gewoon 1-2 kunnen winnen. Waardoor het een verlenging was geworden. En dan weet je het maar nooit. Maar ja, een beetje te gaan schieten. Xavi Simons had op een gegeven moment nog een schotkans. Er werd dan net nog een voetje van Rudiger zat ertussen. Dus dat had zomaar een enorme sensatie kunnen worden. En uiteindelijk is Real dan door. Maar wel met de hakken over de sloot.
Ja, over hakken over de sloot gesproken. Leverkusen in Karabach. Zo 2-2. Xabi Alonso dacht, weet je wat, ik ga wat spelers rust geven, omdat het zo druk is, deze competitie. Maar dat hij Het is zichzelf flink moeilijk gemaakt.
Ja, maar het is ongelooflijk, want dan slepen ze toch nog een 2-2 gelijk spel eruit. En nog steeds zijn zij gewoon ongeslagen in alle competities dit seizoen. Het is werkelijk fenomenaal.
Dat is knap is dat, hè? Ja. Ik wil nog even met je doornemen. Stel nou dat je een grote competitie bent in Europa en je geeft je titel van je competitie weg aan een naamsponsor. Dus je hebt de Eredivisie, is de KPN Eredivisie geweest en dat soort dingen. Maar de Ligue 1 heeft nu de naam weggegeven aan McDonald's. Dus het was al de Uber Eats Ligue 1, maar het is nu de Ligue 1 McDonald's. Kan dat nou of kan dat nou niet?
Ja.
In Frankrijk is er ophef ontstaan, hè? De mensen vinden het niet kunnen dat je zo'n bedrijf associeert met gezondheid van voetbal en dat soort zaken allemaal.
Ja, god ja, weet je, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Maar
dat doe je nu maar even.
Ja, ja maar ik vind McDonald's nou... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Kijk, je kunt het ook omdraaien. Of omdraaien, je kunt ook zeggen... McDonald's staat voor... wat toch met gezinnen die naar de McDonald's gaan. Het is iets leuks. Het hoort toch bij... Ieder gezin gaat wel eens naar de McDonald's. Het is ook niet zo dat het... het is er niet zo dat ze wapens aan Noord-Korea leveren.
Nee,
ik vind het een beetje overdreven eigenlijk.
Ja?
Ja, ik vind dat het wel moet kunnen. Ja, dat vind ik wel.
Het mag, zeker. Ja. Ik vond het interessant, want in Frankrijk ophef ontstaan is daarover. Dus ik dacht, weet je wat, leg het even voor bij jou, wat jij ervan vindt.
Moet dan, noemen ze wat, een bedrijf met rechtsdraaiende kwarken. Hoe heet dat tegenwoordig?
Ja, precies, van die skeer, dat soort dingen allemaal. Ja, precies, ja.
Ja, of wat is het?
Dat je de Danone Ligue 1 ineens hebt of zo, weet je wel. Of dat je dan,
wat was er nou, watergras smoothies of zoiets? Is dat een reclame? Ja. Wat is het nou? Nou, in elk geval, dan mag alleen dat. Nee, ik vind McDonald's geen bedrijf waarvan je zegt, die moeten we boycotten of dat. Nee.
Ze betalen... Het lieve sommetje van 30 miljoen euro per jaar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van Uber. Dus wat dat betreft is het een fors bedrag wat ze betalen.
Kijk, en als dat op een of andere manier kan meehelpen om misschien die link net nog wat sterker te maken. Dan heb je toch weer een... Het is de vijfde competitie van Europa. Maar dan is je misschien net wat beter nog. Nou ja, van mij mag het.
Ja, oké. Okay. Nou, dan hebben we dat besproken. Oranje gaat in de aanloop naar het EK oefenen in de Kuip tegen Canada en IJsland.
Nou, dat zullen publiekstrekkers worden.
Dat was precies mijn idee. Hoe ga je die Kuip vol krijgen, dacht ik toen. Hoeveel kaarten moet je weggeven?
Ja, het is misschien omdat het net voor een EK is dat het wel aantrekt. Maar het is niet... Het is niet oefenen tegen Spanje of...
Nee, of Portugal of zo. Maar is het de weerstand die je wilt hebben als bondscoach ook? Canada, IJsland? Of hoeft dat niet?
Ja, hoeft dat niet, ja. Ja, je kunt het op twee manieren uitleggen. Nederland zelf al speelde, ik herinner me, wat is het? Onder Bert van Marwijk 2010 speelde ze thuis tegen Hongarije. Dat werd dan 6-1. Ja, was dat weerstand. Ze hebben wel de WK-finale gehaald. 2014 herinner ik me een wedstrijd tegen Wales, die Van Gaal dan gebruikte om in de speelwijze te spelen van het WK. Die wedstrijd was verschrikkelijk. Het hield toch wel mee om daarna tegen Spanje onder andere de beroemde 5-1 neer te zetten. Dus ja, ik weet niet of dat nou... Ik denk dat het voor het oefenen niet zoveel uitmaakt. Je oefent toch gewoon in de speelwijze die je wil met wat spelers. Het is alleen voor het publiek, ja. Nou ja, die gaan niet denken, zo, Canada. Dan gaan we eens eventjes uitpluizen hoe dat elftal speelt en met wie en... Het publiek zal geen één speler kunnen opnoemen van Canada.
Jij wel?
Ja, nou, Tyron Buchanan speelt daar onder andere in. Die speelde bij Club Brugge. Die is in de winterstop naar Inter gegaan. Dat is een mooi voorbeeld. En hij zal nu niet meer meedoen. Maar er speelde natuurlijk al die Achiba Hutchinson van PSV. Dat was de aanvoerder nog op het WK. En ja, daar zou ik echt eens moeten kijken. Maar als ik het elftal zie, dan... Ja, daar kan ik echt wel van een aantal echt wel opnoemen waar ze voetballen. Maar,
ik doe nu ook een beetje af alsof het een of andere B-natie is.
Alfonso Davies speelt er natuurlijk bij.
Ze hebben best wel aardig voetballers Canada, dat klopt.
Op het WK was dat een van de teams die het veld druk zetten. En die ging als de brandweer, dus dat was wel leuk om te zien.
Ja, dat is inderdaad leuk. Het is ook Eredivisie weekend. PSV op de vrijdagavond tegen Eagles. Dat blijft toch altijd een beetje wennen, hè? PSV op de vrijdagavond. Dat heeft alles te maken met de Champions League natuurlijk volgende week.
Ja, dit is wel... Ja,
De bananenschil, hoorde ik Peter Bos al zeggen, hè?
Ja, maar Go Ahead uit. Go Ahead doet het hartstikke goed. In dat stadionnetje op vrijdagavond. Nou, PSV, dat zijn er toch altijd achterhoofd. Ja, Dortmund, daar moeten we wel bij zijn. Nou, ik vind het een leuke wedstrijd om eens te kijken hoe of ze die ongeslagen status vasthouden. Ja,
ja.
Het is, je zult het zien dat er als er dan toch een wedstrijd verloren wordt, dat het dan bijvoorbeeld zo een is. Of strakjes uit bij NEC, zit er ook nog tussen. Het is voor PSV wel een zorgelijk misschien wel, dat bijvoorbeeld Joey Veerman deze wedstrijd ook niet haalt. Dus als hij dan tegen Dortmund mee zou doen, ja, dan heb je toch even, ben je er al even uit geweest.
Ja. Of en, is dat de voorzorgsmaatregel om hem niet beter laten doen?
Denk ik. Ja, maar je wil toch even iets van, als speel je een helftje of je valt in of zo. Dat is toch wel lekker voor het gevoel, denk ik.
Ja.
Maar goed, dat zal niet zo zijn, dus...
Ja, de wedstrijd van dit weekend trouwens, want voor PSV kan het een potentiële bananenschil zijn, is toch wel RKC Vitesse. Want als je nou hebt over degradatiekrakers, er komen er nog een paar aan deze komende weken. Maar dit is wel de eerste in een serie van degradatiekrakers.
Ja, zeker. Ja, als je kijkt, dan lijkt Vitesse, die lijken toch wel wat geloof te hebben.
Ja.
En ik vind ook als je Edward Sturing, die we kennen hem al jaren en ja, maar er staat toch een soort oude commando langs lijn, ook bij interviews.
Ja.
Ja, het is wel een man die, hij houdt er wel de moed in, want je hebt wel de trainers vorig jaar bij Groningen natuurlijk, die stonden er maar steeds voor de camera, dat je ook zag van ja, die geloofden er zelf niet in, maar Edward Sturing, die gelooft er heilig in.
Zoals Simons bij Volendam, die gelooft er ook niet meer in, geloof ik, hè, na de laatste weken.
Ja. Ja. Nee, maar Vitesse wel en ja, bij RKC, ja, het is toch een beetje... Nou ja, we hebben wel vaker gezegd, hè? Eigenlijk gewoon goed gedaan de afgelopen jaren, goed beleid gevoerd. Maar ja, ze scoren zo moeilijk. En dan staat nu David Min in de spits en dan Kramer moet er dan even uit. Ja, en die vindt dan eigenlijk dat hij toch wel moet spelen. Ja, waar misschien ook best iets voor te zeggen is met zijn ervaring. Maar ja, hij heeft ze ook niet gemaakt, hè? De afgelopen...
Ja, 6 goals geloof ik, hè?
Maanden.
Ja.
Ja, nou ja, dat is ook niet heel... Heel slecht van ploeg die onderin staat, maar het is ook niet dat... het is geen Giacomakis.
Nee.
Giacomakis, wat was het? Hè? Toen VVV bijna eens eentje
erin hield,
nog bijna erin hield. Dat is niet zo, maar... Ja, dus RKC, die knijpen hem natuurlijk wel. Ja,
ja, snap ik. En Vitesse natuurlijk, want het lastige lijkt me ook voor Vitesse... dat die verhalen van Vitesse, de ene na het andere verhaal... buitelt over elkaar heen. Hè? Dan heb je eerst dat verhaal met die Colly Perry, met die overname. Dan komt het verhaal van buitenlandse zaken, met die Russen, zeg maar... wat er nu nog een keer overheen komt.
Ja, oké, maar dat gaat Sturing nu toch wel bij zijn spelers weg.
Maar kan dat nog?
Kan dat nog? Als ze nu... Stel dat... Ja, tuurlijk kan dat. Het gaat er maar net om... Als jij je wedstrijd wint of je speelt, hè, zoals... toch de laatste wedstrijden, dan is dat is de doping waar je op drijft of waar je op voort kan. Dus dan tuurlijk kan dat. Als zij die wedstrijd tegen RKC zouden winnen, dan is de spirit helemaal daar.
Ja, ja, goed.
Nee hoor, dat kan best.
Maar als er financiële zorgen zijn, chaos is in de organisatie, dat werkt toch ook door naar een team?
Ja, jawel, maar goed, ze hebben toch wel laten zien dat ze er nog zijn. En dat ze het niet hebben opgegeven omdat het en met de club zo slecht gaat. Dus nee, ik vind dat wel. Ik wil trouwens... Maar ja, goed, je hebt een lijstje. Maar ik werd toch deze week echt een beetje... Ik werd bijna ontroerd door een filmpje over... dat natuurlijk, dit was ook de week dat Kees Rijvers overleed. En... op een gegeven moment, ik zat een beetje op LinkedIn en er kwam ineens een prachtig filmpje, 2016, toen Rijvers 90 werd. Toen hebben ze blijkbaar in Breda een avond voor hem georganiseerd.
Ja.
Met allemaal oud-spelers van hem, die nog eens een eerbetoon aan Kees, de 90-jarige Kees Rijvers bracht. Hij was er zelf ook. Ja, daar spraken wat mensen in de camera, vroegen ze, god, wat heeft die Rijvers betekend voor je carrière? Nou, Huub Stevens aan het woord onder andere en nog zo wat... wat spelers, maar ook Jan Mulder die kwam aan het woord en nou, die had een prachtig. Hij zei, meneer Rijvers en ik, wij bellen nog wel eens met elkaar en die zegt elke keer vind ik dat zo eervol dat zo'n ja, toch groot trainer, groot speler geweest, dat hij mij dan opbelt. En ja, hij vertelde dat met een gevoel. En ik kreeg er echt een beetje kippenvel van. En ik vond dat echt zo mooi. En ja, dat is zo'n pareltje dat je ineens zo tegenkomt in een week dat zo'n man overlijdt. En ja, er zijn ook wat oudere verslaggevers in ons vak. Bijvoorbeeld Henk Mees, die al met het Brabants Dagblad nog steeds columns schrijft. Maar die zei ook, die stuurde me ook een bericht van: God, ja, weten we in Nederland eigenlijk wel hoe goed de speler Kees Rijvers was? Hij was volgens mij de eerste Nederlander die voor een Ballon d'Or nominatie, zeg maar voor de Ballon d'Or werd genomineerd. Ik zal het nog eens even opzoeken.
Ja, en volgens mij Lekip ook met een hele pagina in hem, hè?
Ja, en Rijvers. En ja, dat is natuurlijk in deze tijd ook. Ja, jonge mensen die weten amper natuurlijk meer wie hij was. En ik heb zelf ook geen bewegend beeld of zo in mijn herinnering staan. Maar ja, God, als je dat dan hoort en ziet, dan was dit echt een coryfee. En ik wil zeggen, dat vond ik toch wel, dat deed mij wel wat. Dus ik wilde het maar even gezegd hebben.
Nou, mooi dat je het zegt, want ik bedacht mij ook. Ik sprak vandaag Leon ten Voorde nog even over wat Kees Rijvers voor Twente betekend heeft. En daar ga je ook bijna heel makkelijk aan voorbij. Dat hij met zijn manier van spelen eigenlijk. En met die buitenspelers zijn manier van spelen. Eigenlijk, hij heeft aan de basis gestaan van hoe Twente eigenlijk nu speelt. Ja. Dat is op zich nooit gerealiseerd dat Kees Rijvers daar aan die basis heeft gestaan toen.
Ja, nou ja, dat is het. Maar inderdaad, eerste Nederlander in de ranking van de Ballon d'Or. Ja, dat is toch echt bijzonder. Dus ja, bij deze. Ik dacht, ik breek even in, sorry.
Nee, zeker. Maar prima, dat mag. Want ik was ook aan het einde van mijn rijtje eigenlijk. Ik had het over Vitesse gehad, RKC. Ah. Als degradatietopper van dit weekend, waar belangen op staan. PSV hebben besproken. Dus ik wilde eigenlijk naar de vraag van vandaag gaan.
Oké. Okay. Ja? Het is wel een vlugge, want
nou, ik heb wel alles behandeld met jou, toch? Of niet?
Ja, nou ja, het is, nou ja, goed. Je hebt wel gelijk
trouwens. Je hebt wel gelijk, hè? Ja, toch? Ja. Nou, ja.
Dat komt omdat meestal op donderdag, dan zijn er nog Nederlandse clubs.
Ja, maar er is er maar één over.
Spelen. Precies. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus het is, het is een beetje, wat dat betreft, is het een beetje mager eigenlijk.
Ja, maar het is wat het is. Maar we hebben heel veel dingen al besproken. En bedoel, ik wil met liefde met jou nog gaan praten en alle wedstrijden gaan analyseren die je niet gezien hebt. We kunnen het nog hebben over Olympique Marseille Villarreal 4-0, over AC Milan Slavia Praag 3-2. Ja, weet je, we kunnen ook gewoon lekker naar de vraag van vandaag gaan.
Ja, nou ja, laten we dat maar doen.
De vraag van vandaag.
Dit is de vraag van gisteren voor jou, voor onze luisteraars en ook voor jou, van Johan.
Oké, we blijven een beetje bij Bayern en bij de Champions League. Jamal Musiala werd dinsdag de op 4 na jongste speler die tot 30 optredens kwam in de Champions League. Die andere 4, daar zit 1 moeilijke bij. Dus we hoeven ze niet alle 4 te hebben. Zullen we afspreken dat we 2 goede antwoorden willen hebben van de luisteraars?
Vind ik mooi, ja.
Welke 4 spelers waren nog jonger dan Jamal Musiala toen ze tot 30 Champions League optredens kwamen?
En dan is het Champions League of Europa Cup 1?
Champions League. Champions League historie.
Ja, Champions League historie. En 1 is er van Bayern München. Dat was dan dat zal Alaba zijn geweest, denk ik.
Nee? Roque Santa Cruz. Wow. 20 jaar, 7 maanden, 3 dagen.
Okay.
Messi konden we van dit lijstje al weghalen, gaf Johan al weg. Dus we waren nog op zoek naar minimaal 1 andere naam. Maar,
Mbappé zal dat zijn?
Zeker, ja, heel goed. Nou, hulde. En die andere 2? Ja. Spanjaarden.
Ja, dat zal nou ja, dat moet dan wel Xavi en Iniesta zijn, denk ik.
Nee, het zijn Iker Casillas. 20 jaar, 9 maanden en 20 dagen. En Cesc Fabregas, 20 jaar, 6 maanden en 23 dagen. Ja. Dat waren de mannen waar we naar op zoek waren vandaag vraag van Johan. Maar het was een lastige, hè? Het was echt wel een lastige.
Ja.
Maar ook wel leuk, een keertje. En ik zag heel veel mensen die binnenkwamen. Want Ferdi zei nog KK, Giggs, Seedorf, Maldini. Was ook niet goed. Dus we was nog een beetje op zoek naar het goede antwoord. Maar het kwam nog niet echt binnen. Dus mensen vonden het lastig, deze vraag. Snap ik ook wel. Het is ook geen makkelijke vraag. Ja. Maar mag ook wel een keertje.
Zeker.
Jij mag ons in deze Duitse week nog naar huis sturen met nog een leuke.
Nou ja, dan gaan we dan blijven bij Bayern München.
Ja.
En dan gaan we toch nog eens terug naar 2013, waarin ze dus de Champions League wonnen op Wembley door de beroemde goal van Arjen Robben. Maar van wie kreeg hij de bal voordat hij scoorde?
Mooi. Wie gaf de assist aan Arjen Robben in 2013 toen Bayern München de finale won van de Champions League? Als afsluiting van deze Duitse week, de Bayern München week in deze podcast. Ik ben heel benieuwd of je het weet. Als je het paasje nog kan herinneren, laat het ons vooral weten via X met de hashtag ADVoetbalpodcast. Of stuur mij een berichtje via Instagram, een DM'tje. En onder de inzendingen valt natuurlijk de eervolle vermelding te winnen in deze ADVoetbalpodcast. Ik ben benieuwd of je het weet. Maarten, ik wens je een mooi voetbalweekend. En volgende week Dortmund of niet?
Ja, volgende week is Dortmund.
Ja.
En van het weekend hebben we even kort genoemd. Maar het is natuurlijk ook zondag, is het inderdaad. Liverpool tegen Man City.
Ja.
Ja, dat is de nieuwe topwedstrijd in het voetbal. Hè?
Ja, zeker. Dus die kunnen we dit weekend kijken. Maar ga je naar Dortmund volgende week?
Ja. Dat is prima aan te rijden ook.
Nee, maar dan nemen we toch even het microfoontje mee dat we dan want woensdag is die wedstrijd, dat wij woensdagochtend voorbeschouwen op dat duel, toch daar vandaan?
Ja, nou, dat lijkt me helemaal goed.
Want dat is toch wel de wedstrijd waar het om gaat voor PSV, hè?
Ja, dat is de wedstrijd die het seizoen echt nog wat extra glans kan geven. Het wordt eigenlijk een soort, het kan een kampioenschap met wat bonussen worden. Waaronder, als je een keer de kwartfinale Champions League kunt halen, dan zou het dit seizoen zijn. Ik denk nog steeds dat het wel heel moeilijk wordt, maar goed, er is een kans.
Er is een kans, die gaan we afwachten of dat gaat lukken. Dat volgende week allemaal de AD Voetbal Podcast. Ik wens je alvast een mooi weekend en tot volgende week.
Ja, jij ook.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.